Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Wij zijn nog steeds bij hoofdstuk 12, het goddelijke woord, en bij het onderwerp het laatste woord. Hiermee gaan wij nu verder. Er zijn 10 jaar verlopen sinds de sterfdag van de starets en daarom is het mogelijk geworden om de gelovigen zijn woord aan te bieden. Zolang iemand nog in leven is, vertelt hij dit woord slechts aan zijn trouwste en naaste vrienden en dan nog slechts op zeldzame en bijzondere ogenblikken, want de mens weet niet hoe hij zijn weg zal voltooien. Hij weet niet of hij zijn woord zal rechtvaardigen door zijn leven en door zijn dood. En als dit onderricht van mij was, dan zou ik het niet verkondigen, omdat ik het niet rechtvaardig door mijn leven en zijn oordeel niet zou doorstaan. In dit geval kan men mijn taak vergelijken met het werk van een postbode die een brief bezorgt die hij zelf niet geschreven heeft, of met dat van een zetter die het werk drukt van een ander. Ik waag het echter om te denken dat het woord van de starets de allergrootste aandacht en bestudering verdient. Niet van de buitenkant natuurlijk, maar door het leven zelf. Wij kennen niemand die zo stellig, met zulk een waarlijk apostolische overtuiging, of zelfs liever gezegd kennis, zou hebben beweerd dat de liefde voor de vijanden het enige betrouwbare criterium is van de waarheid en dat niet slechts in soteriologische zin, dat wil zeggen, betrekking hebbend op het geestelijke en morele niveau van het leven, waar de mens zijn redding kan vinden, maar ook op het dogmatische vlak, dat wil zeggen, van de abstracte, ideële voorstellingen over het zijn. De gehele wereld zoekt tot op de dag van vandaag naar criteria voor de waarheid. Voor de gelovigen is het criterium de kerk, want zij is de zuil en het fundament van de waarheid. Zie ook Eerste Brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 15. Krachtens haar ontologische band met Christus, haar hoofd, waarvan zij het mystieke lichaam is. Krachtens het onophoudelijk verblijf en de werking in haar van de Heilige Geest volgens de belofte van God. Maar de historische ervaring heeft de ontoereikendheid van dit criterium getoond, want er is niet slechts de ene ware kerk, maar er zijn ook alle pseudokerken die zich de kerk noemen. Er bestaat geen uiterlijk kenmerk dat de ware kerk op onbetwistbare wijze van de pseudo-kerken onderscheidt. Maar het criterium dat de starets heeft aangewezen kan universeel genoemd worden, omdat het, dankzij de controle die door ons bewustzijn op de psychische uitingen van ons geestelijk leven wordt uitgeoefend, aan elke mens de mogelijkheid geeft niet slechts de geestelijke staat te bepalen waarin hij zich bevindt, dat wil zeggen, weten of onze individuele weg tegenover God juist of verkeerd is, maar ook nog de leer van de ware kerk te onderscheiden van alle vreemde en scheve elementen die aan deze leer kunnen worden toegevoegd. De dogmatische belijdenis van de kerk vormt een organische, onverbreekbare, totale eenheid, waarvan men naar willekeur geen afzonderlijke delen mag afbreken. Elke dogmatische fout weerspiegelt zich onherroepelijk in de vorm van het geestelijke leven van de mens. Misschien zijn er bepaalde zonden en afwijkingen in onze denkwijze over het goddelijke leven of over de geboden, die niet op noodlottige wijze terugkaatsen op het werk van onze redding, maar toch bestaan er ook afwijkingen en misvormingen die onze redding belemmeren. De leer van de kerk heeft niet het karakter van zuivere wetenschap en haar dogma's zijn geen abstracte leer over het goddelijke zijn, hetgeen een gnosis zou zijn, die de kerk vreemd is. Nee, de dogma's van de ware kerk hebben altijd twee aspecten, ontologisch en soteriologisch. Even een woordje uitleg. Ontologie is de leer over het zijn. Wij gebruiken dat woord hier in navolging van de algemeen aanvaarde theologische en filosofische terminologie. Als het huis van de levende God wordt de kerk voor alles en bovenal in beslag genomen door de vraag van het leven. Haar doel en haar opgave is de redding van de mens. En daarom hecht zij niet de voornaamste betekenis aan een abstracte ontologie, maar aan de vraag van de verlossing. De verlossing nu wordt bereikt door het opvolgen van de geboden van Christus, de geboden over de liefde voor God en voor de naaste. Het tweede gebod van Christus omvat ook het voorschrift van de Heer: hebt uw vijanden lief. Het was op die wijze dat de starets de hem verschenen Christus leerde kennen. En hij onderstreepte dat deze weg de enige ware en betrouwbare weg is tot deze kennis van God, die het eeuwige leven is. Het is de weg tot de kennis van God door middel van zijn komst en zijn intrek in de ziel van de mens. Naar Johannes hoofdstuk 17, vers 3 en hoofdstuk 14, vers 21 tot 23. De ware kerk bewaart de leer van Christus altijd ongeschonden, maar niet allen die zich als haar ledematen beschouwen en die zelfs uit haar naam spreken, begrijpen deze leer, want de poorten van haar liefde zijn voor elke mens wijd geopend, onafhankelijk van diens geestelijk niveau, mits hij maar het geloof belijdt en zijn voornemen om gered te worden. Daarom stelt de kerk in haar empirisch gegeven bestaan altijd een vermenging voor van de waarheid die geopenbaard wordt door de heiligheid van haar leven, met de onwaarheid die wordt ingebracht door de zonde van haar zwakkere ledematen, waarop zelfs sommige vertegenwoordigers van de heilige hiërarchie geen uitzondering vormen. Deze omstandigheid compliceert de kwestie zeer om de ware kerk te onderscheiden van de pseudo-kerken, die eveneens kunnen wijzen op hun eigen historische opvolging uit de apostolische tijden en die ook dogmatische kennis verkondigen die uit de Heilige Schrift wordt geput, maar waarbij elementen worden toegevoegd die vreemd zijn aan de goddelijke waarheid en de goddelijke wil. De bron van deze ingebrachte misvormingen en beschadigingen is de zondige menselijke of demonische wil, die dikwijls niet alleen niet logisch kan worden bewezen aan een ander, maar die zelfs niet duidelijk is voor zichzelf. En juist voor al deze gevallen is het door Starets Siloan aangegeven criterium kostbaar, want dat maakt het mogelijk feilloos de aanwezigheid te ontmaskeren van een wil die vreemd is aan God, die wil dat alle mensen zalig worden. Naar de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1 tot 6. En die ons het gebod heeft gegeven: hebt uw vijanden lief. Dit gebod van Christus, dat de afspiegeling in de wereld is van de alvolmaakte liefde van de drie-ene God, is de hoeksteen van heel onze leer. Het is de ultieme synthese van heel onze theologie. Het is de kracht van boven en die overvloed van leven die Christus ons geschonken heeft, naar Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Het is de doop met de Heilige Geest en met vuur, waarover Johannes de Doper spreekt, naar Matteüs hoofdstuk 3, vers 12. Dit woord, hebt u vijanden lief, is het vuur dat de Heer op aarde heeft geworpen bij zijn komst, naar Lucas hoofdstuk 12, vers 49. Het is het ongeschapen goddelijke licht dat aan de apostelen op de Tabor is verschenen. Het zijn de tongen als van vuur waarin de Heilige Geest is neergedaald op de apostelen in de bovenzaal van Sion. Het is het Koninkrijk Gods in ons dat met kracht is gekomen. Naar Marcus hoofdstuk 9 vers 1. Het is de volheid van het mens zijn en de volmaakte godsgelijkenis. Naar Matteüs hoofdstuk 5 vers 44 tot 48. We onderbreken voor muziek. Hoe wijs, geleerd en edel een mens ook mogen zijn, als hij zijn vijanden niet lief heeft, dat wil zeggen, iedere medemens, dan heeft hij God nog niet bereikt. En omgekeerd, hoe eenvoudig, hoe arm en hoe onwetend een mens ook mogen zijn, als hij in zijn hart deze liefde draagt, dan verblijft hij in God en God verblijft in hem. Het is niet mogelijk volgens de starrets zijn vijanden lief te hebben buiten de enige, ware God. De drager van een dergelijke liefde is deelgenoot van het eeuwige leven en hij heeft daarvan een onmiskenbare getuigenis in zijn hart. Hij is de woonplaats van de Heilige Geest en in de Heilige Geest kent hij de Vader en de Zoon. Hij kent met een ware en levensschenkende kennis. In de Heilige Geest is hij de broeder en de vriend van Christus. Hij is de Zoon van God en God door de genade. Als ik naar Starrett Siloam keek, dacht ik dikwijls, hoe wij het christelijk leven ook mogen beschouwen, het zal zich aan ons altijd en in alles strijdig vertonen met het gewone verloop van het menselijke leven en zijn waardepatroon. Wij zullen in alles een vreemde paradox zien. Een christen wordt tot het uiterste nederig in zijn hart. Hij verlaagt zich in zijn bewustzijn, beneden ieder ander schepsel. En door die nederigheid wordt hij opgeheven tot God en bevindt hij zich boven ieder ander schepsel. Een christen verlaat de wereld. In de egoïstische zorg om zijn redding laat hij alles achter, omdat het niet nodig is. Hij haat, tussen haakjes, zijn vader en zijn moeder en zijn kinderen, als hij die heeft. Hij verbreekt iedere vleeselijke en psychologische band. In zijn vurig streven naar God haat hij de wereld en trekt hij zich tot diep in zijn hart volkomen terug. En als hij werkelijk zijn hart betreedt om strijd te leveren met de Satan en om het te reinigen van elke zondige hartstocht, ontmoet hij God diep in zijn eigen hart en in God begint hij te zien dat hij zelf onafscheidelijk verbonden is met heel het kosmische bestaan en dan is niets hem meer vreemd of uitwendig. Als hij in het begin gebroken heeft met de wereld, vindt hij later door Christus de wereld opnieuw in zichzelf, maar dan op een volkomen andere wijze en wordt hij daarmee door een liefdesband voor alle eeuwigheid verbonden. Dan neemt hij door middel van zijn gebed alle mensen op in zijn eigen eeuwige leven, onafhankelijk van de afstand of van de plaats waar zij leven, of van de historische tijd waarin zij leefden. Dan ontdekt hij dat zijn hart niet slechts een fysiek orgaan is, of het orgaan van zijn psychische leven, maar dat het iets is dat zich niet laat definiëren en dat het in staat is in aanraking te komen met God, met de bron van alle zijn. Diep in zijn hart leeft de christen op een bepaalde manier de hele geschiedenis van de wereld, alsof het zijn eigen geschiedenis is. Hij ziet niet slechts zichzelf, maar ook heel de mensheid, heel het complex van mogelijke gedachten en van geestelijke ervaringen, en dan is geen enkele mens meer een vreemde voor hem, en dan heeft hij elke mens lief, zoals Christus dat geboden heeft. Om in de liefde van God te blijven, is het onontbeerlijk dat woede en haat hun uiterste intensiteit bereiken. Maar zij moeten gericht zijn op de zonde die in mij leeft, op het kwaad dat in mij werkzaam is, in mij en niet in mijn broeder. Alle kracht van de tegenstand tegen het kosmische kwaad wordt diep in het hart van de christen samengebundeld, terwijl hij aan de buitenkant volgens het gebod van de Heer de kwaadwillige geen tegenstand biedt. Naar Matteüs hoofdstuk 5, vers 39. Het hart van de christen vreest alles, tot en met de kleinste beweging van zijn gedachte of van een kwaadwillig gevoel. Het maakt zich ongerust over alles. Het lijdt en treurt over alles en tegelijkertijd is het voor helemaal niets bevreesd. Al zou de hemel met de aarde botsen, en al zouden de bergen met al hun denkbaar gewicht met groot lawaai op ons hoofd vallen, dan zal in het diepe hart van een christen toch een onverstoorbare vrede heersen. De christen is een volkomen hulpeloos wezen. Hij is het mikpunt van allen en van eenieder. De christen is de slaaf van allen en het uitvaagsel van allen. Naar de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 13. En tegelijkertijd is hij en hij alleen vrij en onaantastbaar in de diepste en meest volmaakte betekenis van dit woord. Op zijn weg naar God begint de christen met de verzaking, de verwerping en de haat, volgens het woord van Christus. Wanneer iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, dan kan hij mijn volgeling niet zijn. Lucas hoofdstuk 14, vers 26. En ook Niemand van u die geen afstand doet van zijn bezit, opmerking van de schrijver, op materieel, intellectueel of psychisch gebied, einde citaat, kan mijn discipel zijn. Naar Lucas hoofdstuk 14, vers 33. En hij komt uiteindelijk tot het verlangen om zijn leven voor Christus en voor zijn vrienden en zijn vijanden te geven. Als de christen aldus alles verwerpt, met alles breekt, alles haat, dan zal hij van God de gave ontvangen van de eeuwige geestelijke liefde voor allen en alles. Als hij alles achterlaat, aan alles verzaakt, dan komt hij in het bezit van onvergelijkbaar veel grotere rijkdommen, die waarachtig en eeuwig zijn. Niets hebbend, bezitten wij toch alles. Naar het tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, vers 10. Vergeleken met het gewone leven lijkt het christelijke leven in alles tegengesteld en paradoxaal. In mijn contact met de starrets dacht ik dikwijls, hij loopt met zijn voeten op de aarde, hij werkt met zijn handen en hij leeft te midden van de mensen als de meest eenvoudige mens, maar niemand kent hem, behalve God. We onderbreken voor muziek. Hoofdstuk 13. Het einde van de starrets. Het is onmogelijk om christelijk te leven. Men kan slechts christelijk sterven, zoals de apostel Paulus, die iedere dag stierf, naar de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 31. In mijn zwakke poging om de geestelijke weg van de grote starrets te beschrijven, naderen we het einde van zijn weg op aarde, hetgeen in gewone mensentaal de dood genoemd wordt en in de taal van gelovigen het einde. De laatste jaren van zijn leven was de starrets voortdurend verdiept in het gebed voor de wereld. Tot op het laatst bleef hij uiterlijk kalm en gelijkmatig gestemd, maar zijn ogen hadden zeer dikwijls een peinzende, droevige uitdrukking. In zijn gesprekken kwam hij vooral op twee thema's terug. Hij zei: ik ga naar mijn Vader en naar uw Vader, naar mijn God en naar uw God. Denkt u eens hoe barmhartig deze woorden zijn. De Heer maakt van ons allen één gezin. Hij zei ook nog: bid voor de mensen, hebt medelijden met het volk van God. Op mijn opmerking dat het moeilijk is om te bidden voor de mensen, antwoordde hij: natuurlijk is dat moeilijk. Bidden voor de mensen, dat is je bloed vergieten. Maar we moeten bidden. Alles wat de genade ons ooit heeft geleerd, moeten wij tot aan het einde van ons leven doen. Soms verlaat de Heer de ziel om haar te beproeven, zodat de ziel haar wijsheid en haar vrije wil kan tonen. Maar als de mens zichzelf niet dwingt om te bidden, dan zal hij de genade verliezen. Als hij daarentegen zijn goede wil laat zien, dan zal de genade hem lief krijgen en hem niet meer verlaten. Het was overduidelijk dat de genade hem lief had en hem niet meer verliet. Maar waar leidt de genade heen? In de structuur van de wereld ziet men een hiërarchische ordening, een verdeling in hoger en lager, met andere woorden, de piramide van het zijn. Maar in het menselijke bewustzijn vinden we het idee van de gelijkheid als een uitdrukkelijke eis van ons diepste geweten. Sommige mensen, die aan de ene kant het bestaan van de wereld beschouwen in haar psychofysische dimensie, en aan de andere kant het empirische leven van de mensheid in haar spirituele dimensie, en die zowel bij de een als bij de ander een piramidale structuur, dat wil zeggen de aanwezigheid van ongelijkheid, vaststellen, komen tot de gedachte dat ongelijkheid iets ontologisch is. Iets dat ook voor de menselijke natuur noodzakelijk is. En dan doven zij ofwel uit hartstocht, ofwel vanuit een onverstoorbare filosofische overtuiging, de eisen van hun geweten in zich. Anderen die juist uitgaan van deze onophoudelijke eis van hun geweten, van het diepe bewustzijn van de menselijke geest, streven onveranderlijk naar de verwezenlijking van de gelijkheid in het bestaan van de mensheid. Maar is gelijkheid daar mogelijk waar vrijheid het fundamentele principe is van het bestaan? Volgens de ervaring van duizenden jaren die in de geschiedenis der mensheid voorbijgegaan zijn, ligt het antwoord voor de hand, en dat luidt nee. Maar wat kunnen we doen om deze orde der dingen die voor onze geest onaanvaardbaar is, te veranderen? Want we kunnen immers ons diepste geestelijke verlangen om alle mensen in hun volheid als gelijken te zien, niet opgeven. Laten wij ons tot Christus wenden en kijken hoe Hij deze opgave oplost. De Heer ontkent noch het feit van de ongelijkheid, noch de hiërarchie, noch de verdeling in hogere en lagere, meer en mindere niveaus. Maar Hij keert deze piramide van het bestaan ondersteboven en bereikt daardoor de uiterste volmaaktheid. De onbetwiste top van deze piramide is de Mensenzoon zelf, de enige, de ware, de eeuwige Heer. Hij zegt over zichzelf dat hij niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Naar Matteüs hoofdstuk 20, vers 28. Over de engelen hebben wij geleerd dat zij wezens zijn die hoger staan dan wij, door hun kennis en door hun wijze van bestaan, vergeleken bij ons aardse bestaan. Maar de apostel spreekt over hen als over dienstbare geesten die uitgezonden zijn ten dienste van hen die het heil beërven zullen. Hebreeën 1 hoofdstuk vers 14. De Heer gebiedt zijn leerlingen om zijn voorbeeld te volgen, dat hij gegeven heeft door hen de voeten te wassen. Naar Johannes hoofdstuk 13 vers 15. Hij zegt tot hen: Gij weet dat de vorsten over de volken heersen en dat de groten hun overmacht laten voelen. Zo moet het echter onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil zijn, moet een dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil wezen, moet allerknecht zijn. Matteüs hoofdstuk 20, vers 25 tot 27. Marcus hoofdstuk 10, vers 42 tot 44. Hierdoor wordt het doel en de zin van de kerkelijke hiërarchie als volgt bepaald: de verhoging van degenen die lager staan tot dat niveau van geestelijke volmaaktheid, waarop degene zich bevindt die hoger staat in de hiërarchie, volgens het woord van de apostel. En hij is het ook die sommigen tot apostelen heeft gemaakt, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten, weer anderen tot herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot de uitoefening van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid in het geloof en in de kennis van de Zoon van God, tot de mannelijke rijpheid, tot de maat van de volkomen wasdom van Christus. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 11 tot 14. We onderbreken voor muziek. Thank you. We gaan verder met hoofdstuk 13, het einde van de starrets. Christus, de schepper, en in die zin de oorzaak van de geschapen wereld, verschijnt als verantwoordelijk voor haar bestaan en bij gevolg heeft hij de last op zich genomen, de zonde van de gehele wereld. Hij is de top van de omgekeerde piramide, de top waarop het gewicht van heel de piramide van het bestaan drukt. De volgelingen van Christus gaan op onverklaarbare wijze op hem lijken, wanneer zij de lasten of de zwakheden van anderen op zich nemen. Wij die sterk zijn, moeten de zwakheden der zwakken verdragen. Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 15, vers 1. Ik spreek hier over dit alles om te wijzen op een kenmerkende bijzonderheid van de christelijke weg en over hetgeen ik heb kunnen waarnemen van het innerlijke leven van de starrets. Ik ben mij bewust van de ontoereikendheid van woorden en beelden om dit leven te ontvouwen. De christen gaat naar beneden, naar de diepte van de omgekeerde piramide, waar een vreselijke druk geconcentreerd is en waar diegene zich bevindt die de zonde der wereld op zich heeft genomen, Christus. Wanneer het hart van de mens wordt geraakt door een grote genade van God, dan begint de kracht van de liefde van Christus in hem te werken. En meegesleept door deze liefde daalt de ziel werkelijk af tot in de diepte van de omgekeerde piramide, achter Christus aan. Zij wordt naar zijn gelijkenis. Naar de mate van zijn krachten neemt de mens de last van zijn broeders op zich. En dan ontstaat er een gesteldheid die men onmogelijk onder woorden kan brengen. Het hevige en diepe lijden dat de mens in zijn leven heeft doorgemaakt, heeft zijn hart vervuld met een groot medelijden voor allen die lijden. De medelijdende liefde is bereid zichzelf op te offeren, heel haar leven op te offeren voor het welzijn van de naaste. En tegelijkertijd sleept de liefde heel de mens onweerstaanbaar mee naar God. De geest, het hart en ook het lichaam, heel het menselijke wezen, wordt tot God aangetrokken in een diep en vurig gebed met tranen voor de mensen, soms voor bepaalde, bekende of onbekende personen afzonderlijk, soms voor heel de mensheid, vanaf het begin der tijden. Maar soms geeft de ziel zich na een lang lijden van de liefde volkomen over aan God en vergeet de gehele wereld. Wanneer de ziel in God is, dan wordt de wereld volkomen vergeten en de ziel schouwt God, zegt de starrets. Nadat dit innerlijke offer is gebracht, dat wil zeggen, na de innerlijke verzaking aan alles, ontstaat er een totale rust in de mens. Dan komt er een diepe, innerlijke vrede, de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat. De brief van Paulus aan Filemon, hoofdstuk 4, vers 7. Aan de basis van de omgekeerde piramide, waarvan de onpeilbare diepte de top is, bevindt Christus zich, die zich uit liefde voor de wereld heeft laten kruisigen. Daar is een volstrekt bijzonder leven, een volstrekt bijzonder licht en een bijzonder aangename geur. De asceet van Christus wordt door de liefde daarheen aangetrokken. De liefde van Christus kwelt haar uitverkorene, verdrukt hem en maakt zijn leven ondraaglijk zwaar, totdat zij haar uiteindelijke verlangen heeft bereikt. De wegen die zij kiest om dit laatste doel te bereiken, zijn ongewoon. Bidden voor de mensen, dat is je bloed vergieten, zegt de starrets. En ik heb gezien en getuig daarvan dat de zalige starrets Siloan, die voor de mensen, voor de wereld, voor de gehele mensheid, voor de gehele Adam bad, in dit gebed zijn leven heeft geofferd. Een dergelijk gebed is het berouw dat voor de zonde van de mensen wordt opgedragen. Dit berouw bestaat eruit dat men de zondelast der mensen op zich neemt. Dit gebed voor de gehele wereld bestaat eruit dat men tot op zekere hoogte de last van de wereld draagt. Maar alvorens een mens de vermetelheid in zich vindt om aan een dergelijk gebed te beginnen, moet zijn eigen berouw eerst een zekere voltooiing hebben bereikt. Want als hij in zonde en in hartstochten blijft leven, dan legt hij, in plaats van de last van zijn broeders op zich te nemen, zijn last op hen. Om deel te nemen aan het lijden van Christus voor de wereld, om gemeenschap aan zijn lijden, naar Filemon, hoofdstuk 3, vers 10, en de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vers 13, te mogen hebben, moet men gebroken hebben met de zonde. Naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vers 1. Het is niet mogelijk om christelijk te leven. Men kan slechts christelijk sterven. Zolang de mens in deze wereld, in dit vlees leeft, is hij altijd als het ware met een sluier bedekt. Deze sluier staat hem niet toe om volmaakt te leven en onophoudelijk in God te verblijven, tot wie zijn ziel zich verheft. Zolang de mens bekleed is met dit vlees, bevindt hij zich hierdoor altijd in de relativiteit van het aards bestaan, en daarom hebben al zijn daden ook een relatief karakter, en hij bereikt de volmaaktheid slechts door het grote mysterie van de dood, die het zegel van de eeuwige waarheid zal plaatsen op heel de aardse weg die hij heeft afgelegd, of die integendeel zijn leugen zal ontmaskeren. De dood is, als de vernietiging van het organische leven van het lichaam, voor alle mensen hetzelfde. Maar als een geestelijke gebeurtenis krijgt hij voor iedere mens apart zijn eigen bijzondere zin en betekenis. In dit boek stel ik mij niet voor de onmogelijke opgave om het mysterie van het christelijke, geestelijke leven in zijn volheid te ontvouwen. Ik los hier geen enkel probleem op. Mijn opgave bestaat er slechts in dit onderwerp gedeeltelijk aan te roeren en uitgaande van de ervaring van de starrets, zoals ik heb hem waargenomen, te laten zien dat de christelijke asceet, die zich door het gebod van Christus laat leiden, onvermijdelijk zal stilhouden bij de enige voorwaarde die de uitvoering van dat gebod mogelijk maakt, namelijk, wanneer iemand zijn eigen leven niet haat, dan kan hij mijn discipel niet zijn. Naar Lucas hoofdstuk 14, vers 26. Wanneer de christen in zijn vurig streven naar de opgedragen volmaaktheid ook deze voorwaarde, die door de Heer zelf is aangewezen, diep in zijn ziel aanvaardt, dan begint er een ervaring waarvan we met gegronde reden mogen zeggen dat zij de mens tot de uiterste grenzen brengt die voor hem bereikbaar zijn. Christus is volmaakt God en volmaakt mens. Volmaakt mens zowel in de betekenis van de uiterste volmaaktheid als ook in de betekenis van een echte, waarachtige mens. Slechts hij, de alvolmaakte mens, heeft tot aan het einde heel de volheid van de menselijke ervaring uitgeput. Degenen die hem navolgen, geleid door zijn gebod en door zijn geest, benaderen slechts deze volheid, zonder haar uit te putten, althans binnen de grenzen van het leven op aarde. Als we spreken over de volheid van de algemeen menselijke ervaring, dan zijn wij ervan overtuigd dat zij in alle omstandigheden voor de mens toegankelijk is, zodat het kloosterleven in die zin geen uitzondering vormt op de algemene situatie. Aan ons allen is hetzelfde gebod gegeven. Met andere woorden, niemand van ons is kleiner voor God, maar elke mens wordt in gelijke mate geacht. Wij allen hebben het bedrag ontvangen waarvoor, als men het zo mag uitdrukken, de hoogst mogelijke volmaaktheid die een mens kan bereiken, te verkrijgen is en waarvan de prijs voor elk van ons hetzelfde is: zichzelf tot het einde niet ontzien. Dit betekent niet alleen al mijn bezittingen uitdelen of mijn lichaam geven om verbrand te worden, naar de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 3, maar afstand doen van alles wat ik bezit, naar Lucas, hoofdstuk 14, vers 33. Binnen de grenzen van mijn geschapen bestaan, dat van God gescheiden is in zijn egoïstische isolatie van mijn naaste en zijn negatieve opstelling tegenover mijn medemens. Deze volmaaktheid wordt in haar volheid slechts in de dood bereikt en daarom kan men in wezen niet christelijk leven. Men kan slechts christelijk sterven. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van de heilige Siloan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 13, het einde van de starrets. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.